Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zetten deze dienst voort door met elkaar te zingen van de lofzang van Zacharias, het eerste vers. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. En wat er verder volgt. Deze morgen willen we met eerbied en aandacht luisteren naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 38, het 21ste vers. Zie mij, Heere, wien elk moet duchten tot u vluchten. En vervolgens wordt u gelezen uit het profetenboek van Micha, hoofdstuk 3, vers 8 tot en met 12, en ook hoofdstuk 5. De schriftlezing voor deze morgen is Micha 3, vers 8 tot en met 12. En Micha 5 tot het einde, nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet en gezongen hebben van de 38ste psalm, het 21ste vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn ossen, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Genoemd te lezen Micha 3, de verzen 8 tot en met 12 en Micha 5. Maar waarlijk, ik ben vol kracht van de geest des Heren en vol van gericht en dapperheid om Jacob te verkondigen zijn overtreding en Israël zijn zonde. Hoor nu dit, gij hoofden van het huis Jacobs en gij overste van het huis Israëls, die van het gericht een gruwel hebt en al wat recht is verkeerd, bouwende Sion met bloed en Jeruzalem met onrecht, haar hoofden richten om geschenken en haar priesters leren om loon en haar profeten waarzeggen om geld, nog steunen zij op de Heere, zeggende, is de Heere niet in het midden van ons, ons zal geen kwaad overkomen. Daarom, om uwentwil zal Sion als een akker geploegd worden, en Jeruzalem zal tot steenhopen worden, en de berg dezes huizes tot hoogte eens wouds. En gij, Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël, en wiens uitgangen zijn van oud, van de dagen der eeuwigheid. Daarom zal hij hen lieden overgeven tot de tijd toe, dat zij die baren zal gebaard hebben, dan zullen de overige zijne broederen zich bekeren met de kinderen Israëls. En hij zal staan en zal wijden in de kracht des Heren, in de hoogheid van de naam des Heren zijn Gods. En zij zullen wonen, want nu zal hij groot zijn tot het einde der aarde. En deze zal vrede zijn, wanneer Assur in ons land komen zal. En wanneer hij in onze paleizen zal treden, zo zullen wij tegen hem stellen 7 herders en 8 vorsten uit de mensen. Die zullen het land van Assur afwijden met het zwaard, en het land van Nimrond in deszelfs ingangen. Alzo zal hij ons redden van Assur, wanneer dezelfde in ons land zal komen, en wanneer hij in onze landpalen zal treden. En Jacobs overblijfsel zal zijn in het midden van vele volken, als een dauw van de Heere, als droppelen op het kruid, dat naar geen man wacht, noch mensenkinderen verbijt. Ja, het overblijfsel Jacobs zal zijn onder de heidenen, en het midden van vele volken, als een leeuw onder de beesten des wouds, als een jonge leeuw onder de schaapskudde, dewelke, wanneer hij doorgaat, zo vertreedt en verscheurt hij dat niemand redde. Uw hand zal verhoogd zijn boven uw wederpartijdes, en al uw vijanden zullen uitgeroeid worden. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, dat ik uw paarden uit het midden van u zal uitroeien, en ik zal uw wagens verdoen. En ik zal de steden uw lands uitroeien, en ik zal al uw vestingen afbreken. En ik zal de toverijen uit het land uitroeien, en gij zult geen guichelaars hebben. En ik zal uw gesneden beelden en uw opgerichte beelden uit het midden van u uitroeien, dat gij u niet meer zult nederbuigen voor het werk uwer handen. Voort zal ik uw bossen uit het midden van u uitroeien, en ik zal uw steden verdelgen. En ik zal in toorn en in grimmigheid wraak doen aan de heidenen, die niet horen. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij op deze eerste Adventszondag stilstaan bij vers 1a van Micha 5. Micha 5, vers 1, het eerste gedeelte, daar luidt Gods woord en de tekst voor deze morgen. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Tot zover. Zoeken we eerst het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Heere, u bent het die ons deze morgen hebt samengebracht. De kinderen, de jonge mensen, de mensen van middelbare leeftijd, onze ouderen, degenen die hier niet kunnen komen en toch met ons verbonden zijn, omdat ze met ons meeluisteren. En het is uw goedheid en uw barmhartigheid dat u ons niet alleen spaarde, maar dat u het ons ook geeft dat we opnieuw een plaats krijgen onder uw woord. En Heere, geeft u dat we dat mogen opmerken. Geeft u dat het niet gewoon voor ons zal zijn dat het weer zondag werd. En dat we weer onder uw woord een plaats mogen ontvangen. We bidden van u of u ons deze morgen werkelijk onder uw woord wil brengen. Brengt u ons, Heere, onder het beslag van uw woord. Want uw woord heeft altijd gezag. Het is het woord van de Allerhoogste God. En wil onze hart dan vervullen met eerbied voor u en voor uw spreken. Wil onze harten vervullen met eerbied voor dat middel dat u zelf hebt uitgekozen om daardoor zondaren zalig te maken. De prediking van het evangelie. En geeft u ons, Heer, dat we deze morgen een zegen mogen ontvangen. Wil u ons hart tot buigen brengen onder de klanken van uw woord. U kent een ieder van ons en u weet in wat voor omstandigheden wij naar de kerk gekomen zijn. U kent onze tijdelijke omstandigheden. U weet van grote zorgen en van moeite en van verdriet die er geweest is, ook in de achterliggende week. Heere, ontfermt u zich juist ook dan over ons. Als er zoveel moeite en zorgen kunnen zijn. Wilt u gedenken aan onze zieken? We denken aan onze broeder Bezemer die nog altijd in het IJsseland ziekenhuis is. Wilt u hem daar ook op deze dag opzoeken, Heere? En wilt u vanuit uw woord tot hem spreken? Wil hem geven wat nodig is in lichamelijk opzicht. En dat hij naar de wens van zijn hart weer naar huis mag terugkeren. En ook weer hier in dit kerkgebouw onder de prediking mag komen. Maar boven alles geeft u wat nodig is voor zijn ziel. We willen u bidden voor onze zuster Hooymeijer, die in de achterliggende week naar Bos en Duin moest. En u weet ook, Heere, van de moeite en van het verdriet dat daarachter ligt. Ontferm u zich juist ook over haar. En wilt u geven, Heere, dat ze gedragen mag worden door de moeilijke omstandigheden heen. Wilt u haar doen bemerken dat u leeft en dat u zorgt. Wilt u haar moed en krachten geven? Maar weest u niet minder met haar man en met de kinderen, voor wie al deze dingen ook zoveel betekenen. Heren, we dragen ze ook aan u en aan uw ontferming op. Wees met hen, begeef, verlaat hen niet. Heren, wilt u zorgen voor anderen die met lichamelijke of met psychische zorgen te maken hebben? U kent ons allen, ook zoals we hier zijn. En u weet van ernstige ziekte. U weet van onzekerheid en van pijn. U weet ook van angst en van duisternis en van somberte. Heere, wilt u ondersteunen en helpen. Juist als deze donkere dagen moeilijk kunnen zijn. En dat geldt toch ook voor hen die rouwdragend zijn. U kent, Heere, ook allen die treuren. Wilt u hen troosten zoals u dat alleen maar kunt? En wilt u de lege plaats, als die na zoveel jaren nog zo spreken kan, met uzelf vervullen? Heere, denk zo aan een ieder van ons. Wil u aan onze zuster Landman denken, die nog altijd herstelt van de operatie, maar die toch ook de ernstige ziekte met zich meedraagt? Geef ook haar wat nodig is en haar man. En wilt u, Heere, ook in hun omstandigheden tot een God der hulp u zijn? Dat bidden we niet minder voor onze broeder Kasbergen, die toch ook zo'n ernstig bericht kreeg alweer enkele weken geleden. Heere, wees hem nabij en goed. Ook onze zuster Harman dragen we aan u op. Geef ook dat zij verder herstellen mag. Zo bidden we u, Heere, voor de zieken van de gemeente. En daar zijn er vele anderen van wie de naam niet genoemd wordt, maar van wie de omstandigheden bij u, de Heere, bekend zijn. Heere, wilt u aan ons denken? Niet alleen in deze omstandigheden, maar ook in onze geestelijke omstandigheden. En die kent u ook op het volmaaktst, Heere. U weet wat wij geestelijk nodig hebben. Wij als mensen kunnen ons daar zo in vergissen. Ook op de preekstoel. Maar ook in de kerkbank. Maar u weet alle dingen. En u ziet wat er bij ons ontbreekt. En u ziet wat u in ons hart gewerkt hebt, als dat zo mag zijn. Maar u weet, Heere, precies, als die grote heelmeester van de zielen, wat er nodig is. En nu leggen we de preek en de preekvoorbereiding deze morgen allereerst, mocht het ook echt zo zijn, Heere, in uw heilige handen, met de bede of u het woord zelf in uw hand wil nemen en of u vanmorgen tot mensen harten wil spreken. En dan weet u wat er nodig is. U weet precies wie er wakker geschud moet worden en wie er tot stilstand gebracht moet worden. Heere, wil het doen vanmorgen. U weet, Heere, wie er een woord van bemoediging en vertroosting nodig hebben. Laat het mogen klinken, zo gepast, maar boven alles met kracht bij u vandaan. U weet precies wie er onderwezen moeten worden in hun eigen ellende. En u weet ook hoe dat moet, Heere, wil het doen. U weet wie er onderwezen moeten worden in die ene naam gegeven tot zaligheid, onder de hemel en onder de mensen. Heere, mag die naam ook klinken en weer klinken in zondaarsharten. En laat het woord van deze morgen niet te vergeefs uitgaan, maar laat het voorspoedig zijn daartoe waar u het zendt. Heere, we bidden van u of u zondaren wilt toebrengen tot de zaligheid. En als u ze toebrengt, Heere, dan doet u dat toch altijd in een rechte weg. Dan behandelt u zondaren eerlijk. En wint u ons dan maar in, Heere, voor die weg. Ook als er zoveel in ons hart is dat daartegen in opstand komt en dat zich daartegen verzet. Heere, denk aan ons in uw genade. Stel uw woord op alle plaatsen waar het deze zondag uitgaat tot zegen. Gedenk allen die ge zelf geroepen hebt om uw woord uit te dragen. Gedenk uw dienaren, maar gedenk ook degene die zich op de wonderlijke dienst des woords mogen voorbereiden. En geef ook hen wat nodig is. Heere, wees met alle die een taak hebben in deze dienst. We dragen ook de koster en onze organisten aan u op. En zo leggen we onze gebeden voor u neer. En als we al deze dingen vragen, Heere, dan kunt u ons niet horen om iets in ons. Want wij staan tegenover u, bevlekt met 1000 zonden. Onze gedachten en onze woorden, onze daden, ons hart kan voor u niet bestaan. En daarom is de bede van een van de dichters zo'n gepaste bede. Zo gij in het recht wilt treden, Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, wie zal dan bestaan? Maar diezelfde dichter heeft het op een andere plaats uitgeroepen. En we hebben het vanmorgen gezongen. Zie mij, Heere, dien elk moet duchten. En wij moeten u ook duchten. Vanwege uw majesteit en vanwege uw heiligheid. En toch, Heere, zie mij, dien elk moet duchten, tot u vluchten. Heere, we vluchten deze morgen in het gebed en laat het ook in werkelijkheid zo mogen gebeuren. Tot de troon van uw genade en tot dat bloed der verzoening. Want u kunt ons nooit aanzien buiten dat bloed van uw eigen lieve Zoon. Zie ons aan in hem en schenk ons een verbeurde, maar onmisbare zegen om zijnentwil. Uit genade. Amen. De lofzang van Maria, het 4e, het 5e en ook het 3e vers willen we zingen. Lofzang van Maria 4, 5 en 3. En er zijn deze morgen 3 collecten bestemd voor eredienst, diaconie. En de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 80, het eerste en het elfde vers willen wij in antwoord op de prediking zingen. Neem Israëls herder, neem ter oren die Jozefs kroost door u verkoren als schapen gunstig hebt geleid. Die ene troon van heiligheid u tussen gerubs hebt gesticht. Verschijn weer blinkend met uw licht. En ook het elfde vers. Behoud ons, Heere der legermachten. Zo zullen we ons voor afval wachten. Zo knielen we altoos voor u neer. Getrouwe herder, breng ons weer. Verlos ons, toon ons het lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. 1 en 11 van Psalm 80. Geliefde gemeente, wij zijn de Adventsweken weer ingegaan. Die periode in het kerkelijk jaar waarin we ons voorbereiden op en heen leven naar Kerst. De herdenking van de komst van de Heer Jezus Christus, Gods Zoon in het vlees. En in die Adventsweken gaan we na vanuit dikwijls het Oude Testament, hoe de kerk van het Oude Testament heeft uitgezien naar de komst van de zaligmaker. Maar ook hoe de Heere, met eerbied gesproken, stukje voor stukje heeft kenbaar gemaakt wie de geboren zaligmaker zal zijn en waar hij ter wereld zal komen. Hoe zijn regering zal zijn, wat zijn werk zal zijn. En met Gods hulp willen we deze morgen, en als de Heer het geeft ook de komende weken, stilstaan bij diegene die wel genoemd is de topograaf onder de profeten. Micha. Als u zijn kleine profetenboekje leest, dan ontdekt u dat Micha meer dan andere profeten aandacht heeft voor allerlei plaatsen die er in het Juda van zijn dagen waren. Hij weet precies waar die plaatsen liggen. Hij weet precies wat de plaatsnamen betekenen. En het is deze profeet, de topograaf onder de profeten, die geïnspireerd door de Heilige Geest mag gaan onthullen waar de zaligmaker geboren wordt. In Bethlehem, Efrata. En daar spreekt onze tekst van vanmorgen van. We willen stilstaan bij de heerser uit Bethlehem. Dat schrijven we bij onze tekst. De heerser uit Bethlehem. En we letten op drie gedachten. Allereerst op zijn komst. Want de tekst zegt: en gij Bethlehem Efrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda, uit u zal voortkomen zijn komst. In de tweede plaats zijn God. En dan letten we op dat kleine woordje in het midden van vers 1, het woordje mij. Uit u zal mij, u mag ook vertalen, voor mij voortkomen. En tenslotte zijn taak. Want het slot van de tekst voor vanmorgen zegt: die een heerser zal zijn in Israël. Dus de heerser uit Bethlehem. Zijn komst, zijn God en zijn taak. De tekst die vanmorgen onze aandacht vraagt is, zo zouden we kunnen zeggen, een bekende tekst in een onbekend Bijbelboek. Bekende tekst. Er zullen verschillende kinderen zijn in de kerk die die tekst uit het hoofd kennen. Gij Bethlehem Efrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. En er zullen ouderen onder ons zijn die die tekst al in hun jonge jaren hebben moeten leren. Maar in een onbekend Bijbelboek, want Micha, wie was dat precies? Over de persoon van Micha weten we niet zo heel veel. Duidelijk is in elk geval dat hij afkomstig is uit een, we zouden zeggen, een boerendorpje in Juda. Moreshet Gat wordt het genoemd. En Micha leefde zo'n 700 jaar voor de komst van de Heer Jezus naar deze wereld, in dezelfde tijd als de grote profeet Jesaja. Maar heel veel meer dan dat weten we niet. De betekenis van zijn naam, dat ook nog. Micha. Een afkorting van Michaja. Dat betekent, wie is gelijk aan de Heer? En als u even met mij bladert naar het 7e hoofdstuk, bijna het laatste vers, dan hoort u daar in vers 18 de profeet in verwondering uitroepen, wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel zijner erfenis voorbijgaat? Wie is een God gelijk gij? Dat is eigenlijk de naam van de profeet, Micha, Michaja, wie is gelijk aan deze Heer, aan deze God? Maar dat is dan ook wel wat we weten van de persoon van Micha. Over zijn tijd is iets meer bekend. Als we dat kleine profetenboekje wat we vanmorgen voor ons hebben zo eens doorlezen, dan ontdekken we dat ook voor de tijd van Micha geldt. En wat hebben we dat eigenlijk al vaak moeten zeggen als het ging over personen uit het Oude Testament, dat het een donkere tijd was waarin hij leefde. Een tijd waarin de heilzame geboden van de Heere door het volk van Juda met de voeten getreden werden. En in dat verband hebben we iets gelezen uit het 3e hoofdstuk. In dat 3e hoofdstuk wordt gezegd wat er precies aan de hand was in de tijd van Micha. Micha moet namelijk profetisch licht laten vallen over zijn tijd. En vooral ook over wat wij tegenwoordig noemen de corruptie die er was. De rechters in het Juda van Micha's dagen waren zo corrupt als wat. Ze lieten zich omkopen. En als ze een zaak moesten behandelen, dan vroegen ze zich niet af wie heeft er gelijk en aan wie moet er recht gedaan worden. Maar dan was hun enige vraag, wie heeft het meeste geld? En wie is bereid om het meeste geld te betalen? En degene die het meeste gaf, die werd in het gelijk gesteld. Daarom staat er in Micha 3, het 11e vers, haar hoofden, daar worden de rechters mee bedoeld, richten, spreken recht om geschenken. Ze zijn om te kopen. Het recht struikelde in Micha's dagen op de straten. En Micha, hij moet het aanwijzen, want ook dat ziet de Heer. En niet alleen in de sfeer van het recht vond er allerlei zonde plaats. Maar ook, we zouden zeggen, in de kerk. Want in hetzelfde vers waar ik u iets uit las, hoofdstuk 3 vers 11, daar zegt Micha ook, haar priesters, de priesters van Jeruzalem leren om loon en haar profeten waarzeggen om geld. En dat betekent niet dat de priesters onderhouden werden, omdat ze werkten in de dienst van de Heere, want dat was op zich een Bijbelse zaak. Maar dat betekent hier dat ook voor de priesters en voor de profeten God, dat ze hun boodschap aanpasten aan degene die daar het meeste voor betaalde. Dat ze gunstige profetieën uitspraken en hun boodschap aanpasten en verdraaiden naar degene die het meeste geld boden. Zo ging men om, niet alleen met het recht, maar ook met het woord en met de dienst van de Heer. Vreselijk, gemeente, als dat toch onder ons zo zou zijn, dat het woord van God te koop wordt gedragen en dat het woord van God wordt aangepast naar de wil van mensen. En als het zo is in de tijd van Micha, ja, dan moet Micha, net zoals heel veel andere profeten in het Oude Testament, op zeker moment het oordeel aanzeggen. En dan staat hij daar in Jeruzalem. En dan zegt hij, hoofdstuk 3, vers 12, daarom, om uwentwil zal Sion als een akker geploegd worden. U moet even proberen, want dat heeft alles te maken met onze tekst van vanmorgen, maar u moet even proberen om dat beeld u voor te stellen. Jeruzalem, de stad met al die prachtige gebouwen, met het paleis en met de tempel. En u zegt, Micha, Sion en Jeruzalem, ze zullen als een akker geploegd worden. Stelt u zich voor dat dat zou worden gezegd over Rotterdam? Wat zou er dan niet moeten gebeuren voordat Rotterdam als een akker geploegd zou worden? Ja, dat zou betekenen, dan zou de stad helemaal met de grond gelijk gemaakt moeten worden. Dan zouden alle stenen moeten worden weggevoerd voordat Rotterdam als een akker geploegd kon worden. Maar dat is wat Micha zegt in zijn tijd over de stad Jeruzalem die daar staat, en de mensen wanen zich er veilig in en ze zeggen, Jeruzalem, de stad en de tempel, ze gaan nooit verloren, God is in het midden van ons. Maar Micha moet het zeggen, Sion zal als een akker geploegd worden. Er is, gezien alle zonden, gezien de wijze waarop we met het recht omgaan en waarop we met de dienst van de Here omgaan en met het woord van de Here omgaan, geen verwachting meer, op korte termijn althans, voor Jeruzalem. Jeruzalem zal verwoest worden. En die woorden van Micha die zullen ingeslagen zijn bij de inwoners van Jeruzalem. Misschien zullen anderen ze ook wel spottend verworpen hebben. Maar hoe het ook zij, als Jeremia die oordeelstijding moet laten klinken, dan mag hij vervolgens, als de topograaf onder de profeten, gaan wijzen naar een andere plaats. Ook een plaats in Juda. En dan zijn we bij onze tekst. En gij, Bethlehem, Ephrata. Micha gaat wijzen naar het stadje Bethlehem. Een stadje met een roemrijk verleden. Ook al in de tijd van Micha. Want Bethlehem, dat was, en wij weten dat ook wel, dat was de plaats waar zich het Bijbelboek Rut had afgespeeld. Daar had Naomi gewoond en vanuit Bethlehem was ze vertrokken met haar man en haar zoon en haar Moab. Maar toen ze gehoord had dat God zijn volk bezocht, hun gevende brood, toen was ze naar Bethlehem teruggekeerd. Bethlehem, dat was de stad waar Samuel naartoe werd gestuurd met die hoorn gevuld met olie om de toekomstige koning van Israël door de Heere zelf uitverkoren te gaan zalven. Bethlehem, dat was de plaats waar David vandaan kwam. Bethlehem, plaats met een roemrijk verleden. Plaats met een prachtige betekenis ook. Want Bethlehem betekent huis van brood. Maar datzelfde Bethlehem, en dat is wat onze tekst van vanmorgen zegt, datzelfde Bethlehem was in de tijd van Micha een klein, veracht, onbetekenend stadje geworden. Leest u maar mee in het eerste vers van hoofdstuk 5. En gij, Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Ik zei het al aan het begin van de preek, dat zijn bekende woorden, maar nog niet zo heel makkelijk om te begrijpen. Wat bedoelt de profeet precies? Wel, in zijn tijd van oorlogsdreiging, van politieke en militaire onrust, werd eigenlijk iedere stad en iedere plaats in Juda beoordeeld naar de hoeveelheid soldaten die zo'n stad leverden. En die soldaten die werden geteld, of de strijdbare mannen, die werden geteld in duizendtallen. En als een stad nu heel veel duizendtallen soldaten kon leveren, ja, dan was dat een stad die in hoog aanzien stond. Daar kon je het nog van verwachten. Maar Bethlehem was een klein stadje. Klein om te wezen onder de duizenden, onder de duizendtallen van Juda. Als je daar ging zoeken en in de omgeving van Bethlehem, dan kwam je misschien na heel lang zoeken nog niet tot 1000 strijdbare mannen, nog niet tot 1000 soldaten. Klein, veracht, vergeten. En toch, zegt Micha, daar zal de zaligmaker geboren worden. Vanuit dat Bethlehem zal de Messias komen. En als we dat zo aan het begin van onze tekst lezen en opgediept hebben, dan liggen daar een paar dingen in. Dan ligt daar om te beginnen in dat de komst van de Heer Jezus Christus in Bethlehem een diepe vernedering is geweest. Wij kennen allerlei vernederende omstandigheden waaronder de Heer Jezus geboren is. Hij werd neergelegd in een krib. Er was voor hem geen plaats in de herberg. Gaat u zomaar verder. Maar tot zijn vernedering behoorde ook dat hij in Bethlehem geboren moest worden. Een plaats, klein, onaanzienlijk, gering, veracht. Hij werd niet geboren in het grote, glanzende Rome, de hoofdstad van het Romeinse Rijk. Hij werd niet geboren in Jeruzalem, de stad van de godsdienst, maar hij werd geboren in het verachte en vergeten Bethlehem. Zijn komst naar deze wereld is in alle opzichten vernederend en een vernedering. Maar er is nog iets dat zo heel duidelijk spreekt in onze tekst, en dat is dat juist in de keuze voor deze geboorteplaats, dat geringe Bethlehem, klein om te wezen onder de duizenden van Juda, dat daarin spreekt dat God het verachtte. Datgene wat niets is, verkiest. Dat kunnen we lezen in de eerste Korinthebrief. We zien daar uitdrukkelijk verwoord, maar we zien het ook in heel Gods woord, dat de Heere een heilige voorkeur heeft voor het geringe, voor het verachte, voor het verlorene, voor datgene wat niets is. Paulus schrijft het dat God het dwaze deze wereld heeft uitverkoren, opdat hij het wijze zou beschamen. Dat hij het zwakke van deze wereld heeft uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. Dat hij het onedele en datgene wat niets is heeft uitverkoren, opdat hij het edele en wat iets is zou beschamen. Opdat geen mens zou roemen in zichzelf, maar opdat men zou roemen in de Heere. Dat is ook wat de geboorteplaats Bethlehem duidelijk maakt en onderstreept. Is dat voor u, voor jou, vanmorgen een gepast woord? Omdat u, of omdat jij het juist voor het aangezicht van de Heere moet zeggen, Heere, Als er iemand een dwaas is, dan ben ik het wel, geestelijk gesproken. Als er iemand zo zwak is, dan ben ik het wel. Als er iemand veracht is, en als er iemand moet inleven dat hij voor u niet bestaan kan en daarom in uw heilige ogen vanwege zijn schuld als niets is, dan ben ik het, Heere. O, hoor dan vanmorgen dat Christus kwam naar Bethlehem. Dat hij het verachte opzoekt. Dat hij het dwaze verkiest. Dat hij het zwakke, onedele opzoekt. Dat hij komt tot hetgeen dat niets is. Bethlehem. Ja, daar ligt nog iets in. Als deze geboorteplaats genoemd wordt, dan denken we als vanzelf ook toch nog even aan de betekenis van die naam. Huis van brood, broodhuis. En is dat niet een heel gepaste benaming voor deze plaats, voor de geboorteplaats van de Heer Jezus Christus? Bethlehem, de plaats waar Christus als het brood des levens in de kribbe wordt gelegd. Opdat hongerigen zullen komen. En dan wordt hij gelegd in de kribbe. Opdat mensen die getekend worden in de lofzang van Maria die we zojuist gezongen hebben. Mensen met een vernederd gemoed die buigen aan de kribbe zouden eten van dit brood des levens. Dat nu nog aangeboden wordt aan een wereld verloren in zonde en schuld. En alleen al vanuit die naam Bethlehem klinkt er een roep, klinkt er een nodiging tot hongerigen onder ons. Om te komen en om van dit brood des levens te eten, opdat u zou leven en niet zou sterven. Zo komt Christus in het verachte Bethlehem. We gaan naar onze tweede gedachte. Allereerst zijn komst. In de tweede plaats zijn God. Want als we verder lezen in de tekst, dan staat daar: uit u, uit Bethlehem, zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. En ik zei u al, dat woordje mij, dat mogen we vanuit het Hebreeuws ook vertalen met voor mij. Zo moeten we het ook opvatten. Christus komt naar deze wereld allereerst voor wie? Onze tekst van vanmorgen geeft het antwoord. Christus komt naar deze wereld voor zijn Vader. Voor God. Dat is de eerste reden van de komst van de Heer Jezus. Hij komt voor God. Uit u zal voor mij voortkomen. Hij komt om de eer van God te herstellen. Dat is iets, gemeente, wat wij zo heel snel en zo heel makkelijk altijd weer vergeten. Maar het is eigenlijk nodig om daar iedere adventstijd weer aan herinnerd te worden. Wij hebben altijd weer de neiging, en het zit ons in ons Adamsbloed, als ik het zo zeggen mag, om onszelf in het middelpunt te stellen. Ook wanneer wij de zaligheid gaan zoeken om onszelf in het middelpunt te stellen. En ik heb u al vaker gezegd dat een mens begint te roepen: wat moet ik doen om zalig te worden? Dat is op zich helemaal niet verkeerd, want dat gebeurt in de Bijbel ook. Maar uiteindelijk en ten diepste gaat het in Gods woord toch om een ander. Gaat het om de ander? Gaat het om God en om zijn eer? En moeten wij leren om vanuit God te denken. Christus Jezus kwam in deze wereld zeker om de zondaren zalig te maken. Christus Jezus kwam in de wereld om het verlorene te zoeken. Maar Christus Jezus kwam allereerst in de wereld om God de eer terug te geven. En dat is iets wat we heel de Bijbel doorlezen, maar dat is ook iets wat we heel nadrukkelijk horen in de velden van Efrata. Als de engelen daar hun bekende lied gaan zingen, hoe begint dat lied dan? Dan zeggen ze het niet allereerst: vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Dat ook wel. Maar allereerst: ere zij God in de hoogste hemelen. En dat hebben wij vertaald als een wens. Maar u mag het ook vertalen als een evangelie. Nu ontvangt God de eer van zijn eigen zoon, die naar deze wereld komt om God de eer terug te geven. Om de goddelijke eigenschappen, de deugden van zijn vader te verheerlijken. Om als mens, ook als mens, zijn vader volkomen de eer te geven. Daar is het werk van de Heer Jezus allereerst op gericht. En dat is ook wat Micha hier moet zeggen. Uit u zal iemand voortkomen, maar hij zal allereerst voortkomen, zegt de Heer, voor mij. Heel het leven van de Heer Jezus op aarde, vanaf het prilste begin, kribben van Bethlehem, tot het kruis van Golgotha toe, het was gericht op de eer van God. Alle gedachten van de Heer Jezus Christus zijn gericht op de eer van God. En u herinnert zich misschien nog een van de preken van de lijdenstijd, waarin we overdacht hebben dat Christus, voordat hij de laatste weg van zijn lijden ging, de lofzang gezongen heeft. Want het ging hem om de eer van God. Is hij u zo dierbaar, gemeente? Hebt u hem zo nodig gekregen? Is hij zo onmisbaar geworden voor u en voor jou? Als diegene die allereerst komt om de eer van God te herstellen. Want een van de dingen die ik leer wanneer ik door genade een leerling mag worden op de leerschool van de Heilige Geest, dat is toch dat ik een eerover ben geworden. Iemand die God van zijn eer beroofd heeft. En die God ook in de praktijk van het leven van iedere dag, soms met daden, soms met woorden, soms met gedachten, beroof van zijn eer. Iedere zonde tast de eer van God aan. Krenkt God in zijn eer en in zijn deugden. En als u of als jij door genade op die school van de Heilige Geest een plaats mocht ontvangen, dan heeft de Heere ook liefde in uw hart uitgestort. En dan hebt u toch ook liefde gekregen tot de eer van God. En dan wordt uw hart toch een verbroken hart, onder het feit dat uw zonden God onteren en onteerd hebben. En als je dan ziet je eigen hart bij ontdekkend ligt, en als je dan ziet dat dat hart zo gericht is op het roven van de eer van God, wat wordt het dan een vreugde, gemeente. Wat wordt het dan een vreugde als je voor het eerst iets mag zien van deze vorst van Bethlehem die de eer aan zijn vader gaat teruggeven. Want dan sta je daar met een verbroken hart, of dan lig je daar met een verbroken hart voor Gods aangezicht en dan zeg je: Heere, ik kan u de eer nooit meer teruggeven en u bent het zo waard. Maar als je dan mag zien, hij heeft de eer aan zijn vader teruggegeven. Hij is gekomen om de naam van God te verheerlijken. Als je dan mag zien, en dat is nog weer meer. Als je dan mag zien, begrepen te liggen door genade in deze Heer Jezus Christus. Als je mag zien door genade en door een waar geloof, zijn werk wordt mij toegerekend. En in hem is Gods eer volkomen bevredigd. Is Gods eer volkomen hersteld. Maar in hem mag ik hem de eer gaan geven die hij zo waard is. Ik ken de reformator Maarten Luther, die heeft het eens gezegd. Hoe kan een mens God nu eren? Nou, dat is toch de belangrijkste vraag in ons leven. Hoe komt God aan zijn eer? Luther heeft eens gezegd, hoe kan een mens God nu eren? Wij zullen gemeente toch moeten leren dat we dat niet meer kunnen. Dat we dat ook met onze beste probeersels niet meer kunnen. Dat we kunnen zingen en kunnen bidden en kunnen lezen en dat is goed. Ik zeg er niks van. Maar dat we daarmee God zijn eer nog niet teruggegeven hebben. Dat we God juist van zijn eer beroofd hebben. Ja, dat zullen we toch moeten leren, gemeente. Maar hoe kan een mens God nu het meest eren? Nog een keer terug, weet u wat Luther zei? Als een mens als een verloren zondaar tot Christus komt. En u kunt God ook niet meer onteren dan door hem te verwerpen. Dan door hem te verwerpen. Want God gaf zijn zoon als een zaligmaker voor zondaren. En weet u wat wij doen? We horen het aan. We spreken het uit. En we gaan weer over tot de orde van de dag. Of we gebruiken de Heer Jezus met eerbied gesproken voor van alles en nog wat. Voor een helper in de tijdelijke dingen en dat is op zich niet verkeerd. Maar we laten hem liggen als het gaat om het feit dat hij gekomen is als een zaligmaker van verloren zondaren. En als hij ons even goed als een zaligmaker van verloren zondaren onze schuld en onze zonde gaat aanwijzen vanuit het woord, dan stijgeren we van verzet. We verwerpen deze Christus zo, en toch u kunt hem maar op één manier eren. Als u als een arme zondaar aan zijn voeten valt. En als u komt en als u zegt, Heer, hier ben ik met al mijn schuld en met al mijn zonde en met al mijn verlorenheid. Te slecht, te verloren om niet te komen tot deze Christus. Dat zal toch moeten gebeuren, gemeente, in ons leven. Ouderen onder ons. Wij zouden ons een leven lang kunnen handhaven met een leven van rechtzinnigheid. Onze instemming kunnen betuigen aan een zuivere prediking. Maar Christus vijandig buiten de deur kunnen houden. En we zouden die opmerking van vanmorgen ook nog weg kunnen slaan en kunnen zeggen, ja, maar als de Heer echt werkt, dan werkt hij onwederstandelijk en dan breekt hij door alles heen en dan houd ik hem ook niet meer buiten de deur. Gemeente, het moet maar eens onze eigen schuld worden. Het moet maar eens mijn eigen schuld worden. Ik hem verworpen. En dat we nou met die schuld eens zouden leren neervallen als arme zondaar om ons restloos over te geven aan hem. En dan gaat de Heere leren. Want als u zich overgeeft aan hem, dan gaat de Heere leren wie hij is. En dan gaat de Heere leren wat een mens verdiend heeft. Dan zal die u ook gaan verootmoedigen en gaan vernederen. Maar dan zal die toch ook gaan wijzen op de zaligheid die in u in deze Christus is. Hoe kunt u hem nu het meest eren? Zo, gemeente. Onze laatste gedachte. Zijn taak. Die een heerser zal zijn in Israël. Wij hebben dus twee machtige dingen gehoord in deze profetie van Micha. Wij hebben gehoord dat hij komt in Bethlehem. Dat was het eerste. Wij hebben gehoord dat hij komt allereerst voor zijn vader. Dat is het tweede. En we horen nu tenslotte dat hij komt als heerser. Heerser. Dat is geen aangenaam woord. Dat is een woord waar wij misschien wat voor huiveren. Heersen. En dan zeggen wij, ja, een mens moet niet heersen, maar een mens moet dienen. Maar die tegenstelling ligt er niet in onze tekst. Als Christus hier de heerser wordt genoemd, dan is dat een kostbaar woord. Dan is dat een evangeliewoord. Dan is dat in het Hebreeuws precies hetzelfde woord als wat er gebruikt wordt in Psalm 105 voor Jozef. Heerser. Geworden in Egypteland. En we weten hoe Jozef heeft geheerst. Hoe heeft Jozef geheerst, kinderen? Toen hij eenmaal verhoogd was. Toen hij daar aan het hof van de farao een hoge plaats had gekregen. Onderkoning was geworden. Hoe heeft Jozef geregeerd? Hij is rusteloos bezig geweest om de schurende korensilo's van Egypte te vullen met koren. Met graan. En toen alles gevuld was en die korenschuren vol waren en hij van de farao de sleutel van die schuren ontvangen had, toen heeft hij vanuit die schuren uitgedeeld en toen heeft hij een hongerig volk in het leven gehouden. Toen heeft hij zijn broers, die jongens die hem naar het leven hadden gestaan en die hem verkocht hadden, toen heeft hij zijn broers ontvangen en hij heeft ze eerlijk behandeld, maar hij heeft ze ook trouw verzorgd en gevoed. Zo heeft Jozef geheerst. En als het woord hier in onze tekst gebruikt wordt, heerser, dan wordt dat ermee bedoeld. Christus heerser. Die een heerser zal zijn in Israël, hij zal heersen rechtvaardig en wijs en zacht. Hij zal zondaren eerlijk behandelen, maar hij zal ze toch ook nooit laten omkomen in dure tijd en hongersnood. Zo is deze heerser. En zo preekt Micha hem vanmorgen aan ons. Een heerser in wie alles te vinden is. Als u vanmorgen onwedergeboren in de kerk zit. Als het begin dat uit God is, er in uw leven niet is. Als je geestelijk nog dood bent, dan is hij de heerser van wie David het zegt. En dan moet u in dat geval dat gedeelte nog maar eens biddend lezen en overdenken. Van wie David het zegt in 2 Samuel 23. Er zal zijn een heerser in de vreze Gods. En hij zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de zon opgaat, des morgens zonder wolken, wanneer van de glans na de regen de grasscheutjes uit de aarde voortkomen. David, hij ziet daar in gedachten zo'n veld. zo'n zwarte aarde. En er is eigenlijk nog geen leven te zien. Alles is even dood. En dan gaat de zon op een wolkeloze morgen. En die zon die gaat schijnen op de dauw. En dan zie je daar in het voorjaar de grasscheutjes, het nieuwe leven zo uit de aarde voortschieten. Zo is deze heerser, zegt David. Levenwekkend. Levendmakend. 2 Samuel 23. Dat is een woord waarop dode zondaren mogen wijzen. En dat is een woord waar u, wanneer u zo levenloos bent, de vinger bij mag leggen en het mag zeggen, Heere, ik zo dood. Zo onwedergeboren. Maar u hebt gezegd dat deze heerser nieuw leven zal voortbrengen. En laat het geestelijk ook mogen gebeuren in mijn leven. Dat is ook wat er opgesloten ligt in die naam heerser. Deze heerser heeft alles wat u ontbreekt. Leven voor doden. Maar ook vergeving voor schuldigen. Want in Zacharia 6 wordt er gesproken over degene die zal heersen op zijn troon. En die priester zal zijn in zijn troon. Met andere woorden, hij zal niet alleen heersen, maar hij zal als die grote priester ook het volkomen offer brengen, zichzelf offeren. Voor de schuld van schuldenaren. En hij zal een volkomen verzoening tot stand brengen. En daarom u, die beladen bent met uw schuld. U die gebukt gaat onder dat pak van zonde. Zie in deze heerser ook de priester. Degene die volkomen betaald heeft. En vlucht tot deze heerser. Weet u wat er ook ligt in die naam heerser? Daar ligt ook in zijn grote macht. Hij kan alle hindernissen en alle verzet en alle vijandschap wegnemen. Alle onmacht opheffen. Als u niet komen kan. En ik heb het u al vaak gezegd, dat kan een mens, en ik zeg het ook vanmorgen nog een keer, dat kan een mens op 2 manieren zeggen. Dat kan een mens op 2 manieren denken. Dat kan een mens zeggen als een vloek. Dat kan. Maar dat kan een mens ook zeggen vanuit de nood van zijn leven. Heer, ik heb geen voeten om te gaan. Heer, ik heb geen handen om u aan te nemen. Ik weet het vanuit de prediking. Ik weet dat het leven alleen in u is. En ik kan mezelf maar niet nader bijbrengen. Maar dan zult u het, wanneer u het zo voor de Heere beleeft en beleidt, toch ook moeten beleven als schuld. Zo diep gevallen, dat ik mezelf en u niet eens meer kan brengen. Omdat er op de bodem van mijn hart ook nog een verborgen vijandschap is en ik niet wil. Onmacht en onwil. Allebei. Maar nu is zijn naam heerser. En hij kan zondaren opzoeken. En dat doet hij ook hoor. In zijn onmacht, in hun onmacht en in hun onwil. En dan gaat hij ze opnemen. En dan gaat hij ze trekken. Door het wondere krachtige werk van zijn geest. En dan brengt hij ze tot zich. Zijn naam is heerser. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, wil uw woord genadig zegenen. En wilt u geven dat zondaren, en we zijn het allen, Heere, deze heerser mogen leren kennen. In hem is alles te vinden. Leven voor doden. Verzoening voor schuldigen. De toeleiding voor hen die niet naderbij kunnen komen. Laat ons werkzaam zijn, Heer, in het gebed met dit oude profetenwoord van Micha. En laten we het woord niet verachten. Door het te vergeten. Door er niet meer bij stil te staan. Maar geeft u daarentegen dat het stof mag zijn, niet alleen van biddende overdenking, maar ook van veel smeekbeden. En Heere, wilt u het dan vervullen uit genade, dat u de heerser bent en dat u het verlorene zoekt. Gedenk ons, breng ons vanmiddag samen, als we opnieuw een gedeelte van uw wet willen overdenken. Heere, wees met ons allen, vergeef al het zondige. Bewaar ons ervoor dat we uw woord ook zouden laten wegpikken door de vogelen des hemels. Of dat we zelf dat woord zouden wegpikken bij anderen. Maar geef ons een geheiligde nabetrachting, ook op dit woord. En een geheiligd spreken over het woord. En dat om Christus wil alleen. Amen. Psalm 130, het vierde vers. Hoopt op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Het vierde van Psalm 130. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.